Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze 8e aflevering staat dominee H. Drost met ons stil bij het huwelijk tussen Salmon en Rahab.
Dag, in deze podcast wil ik u graag een echtpaar uit de Bijbel voorstellen, waarvan de een tamelijk bekend is. Haar naam wordt een aantal keren in de Bijbel genoemd, maar haar echtgenoot behoorlijk onbekend. En dat is een echtpaar dat heet Rahab en Salmon. Als we meneer op nummer 1 zetten, dan is het Salmon en Rahab. We gaan eerst kijken wat de Bijbel zegt over mevrouw. Dat is Rahab. En ik ga met u dan lezen uit Jozua 2. We lezen Jozua 2, vers 1 tot en met 13. Dat gaat over de geschiedenis dat het volk van God naar Israël, naar Canaan toe komt, om het te veroveren. Daar ligt een grensstad. Dat is een soort obstakel. Dat is Jericho. En voordat ze aanvallen, stuurt de leider van Israël, Jozua, die stuurt verspieders. En die komen bij een dame die een soort hotel heeft op de muur van de stad. En daar overnachten ze. En zo'n hotel was dan iets waar de man van alle gemakken voorzien werd, zelfs lichamelijk. En de Bijbel heeft het dan over haar als een hoer. Ik lees met u Gods woord. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 2 mannen als verkenners op uit en zei: ga weg, bekijk het land en Jericho. Ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was, en ze sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen: breng die mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want zij zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. Ze zei: inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik weet niet waar zij vandaan kwamen. Het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn, achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar ze had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen en men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij, Rahab, naar hen toe op het dak en ze zei tegen die mannen: ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven en dat de schrik voor u op ons is gevallen en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere kant van de Jordaan waren, die u met de ban hebt geslagen. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. Dat is een stuk geschiedenis van het volk van God. Een stuk geschiedenis in de Bijbel. Dat is verteld in het Oude Testament en er wordt in het Nieuwe Testament op teruggegrepen. En dat is heel interessant omdat daarin ook een beoordeling wordt gegeven van het gedrag van deze mevrouw, Rahab. En dat gebeurt in twee teksten die ik met u wil lezen. Hebreeën 11. Is het eerste gedeelte. Hebreeën 11 in de Bijbel. Daar staat boven geloofsgetuigen. En daar worden mensen genoemd die door het geloof trouw waren aan God. Of goede dingen deden voor God. En in die eregalerij van de helden, zo kun je het wel zien, verschijnt heel opvallend de naam van deze mevrouw. Er wordt zelfs bijgezegd wie ze was. Ik lees Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Dat is Hebreeën 11. Er komt nog een tekst voor in de Bijbel waarin een beoordeling plaatsvindt van haar handelen. En dat is ook heel opvallend in Jacobus 2. Ik lees dan 25 en 26, vers 25 en 26. Jacobus 2, daar is de dienaar van God bezig om uit te leggen dat geloof zonder de werken dood is. Geloof leeft in de werken. En daar wordt gewezen op Abraham. Dat is natuurlijk logisch. Abraham is bekend. Vader van Israël. Groot en goed voorbeeld. En dan komt er nog een voorbeeld. En dat is heel opvallend. Dat is mevrouw Rahab. De dame uit Jericho. Jacobus die schrijft. Wilt u weten, o dwaze mens, dat geloof zonder de werken dood is? Dat is zijn betoog. Geloof zonder werken is dood. Abraham. Die had een levend geloof, want hij handelde naar zijn geloof. En dan komt vers 25, en is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen, langs een andere weg heeft laten weggaan. Tot zover over mevrouw Rahab uit de Bijbel. Haar man, zei ik u al, is niet lang niet zo bekend, Salmon, en die wordt ook maar één keer genoemd. Maar wel op een heel bijzondere plek, dat is het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En daarin wordt verteld over al die voorouders van Jezus, de goede en de minder goede, de Joodse en de heidense. En daar komen we dit echtpaar tegen, en dus de man ook. Nou, het geslachtsregister van Jezus Christus vertelt Matthäus in Matthäus 1. Dat is het geslachtsregister van de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan wordt die lijn getrokken. En dat ga ik niet helemaal voorlezen, maar het stukje waar het gaat over Salomon. Er worden een aantal namen genoemd. Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Dan de lijn via Juda. En dan komen we bij Salomon. Salomon. Vers 5, verwekte Boas bij Rahab. Ziet u dat? Daar heb je ze allebei. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En dat is de lijn, de koninklijke lijn, naar onze Heere Jezus Christus. En in die lijn heeft de man van Rahab uit de stam Juda een plek. Tot zover Gods heilig en geweldig woord. Laten we een moment over nadenken en kennis maken met dit echtpaar. Het eerste wat je af kunt vragen is, was dit eigenlijk wel een legaal huwelijk? Want de Bijbel is heel duidelijk in het Oude Testament. God wil geen huwelijk tussen een Israëliet en een heidense. Dat was streng verboden en daar stonden ook behoorlijk strenge maatregelen op. En de Heer wilde trouwens in onze tijd nog niet. Het komt ook in het Nieuwe Testament voor, want dat is geen afwijzing van allerlei mensen, maar dat is gewoon een ongelijke verbintenis. Een huwelijk is alleen goed als je in het geloof aan elkaar verbonden bent. En als de een gelooft en de ander niet, dan is dat een mankhuwelijk. De Heer wil een heleboel ellende voorkomen en daarom verbiedt hij dat. In het Oude Testament was het helemaal duidelijk. Daar had je één volk, Gods volk Israël. En die mannen mochten niet trouwen met heidense vrouwen. En je kunt die vraag nog een beetje scherper maken door te zeggen, was dit wel een legaal huwelijk? Zij was prostituee. Had allerlei mannen gehad. Wat moet je daarop zeggen? Je kunt erop zeggen wat we gelezen hebben in Hebreeën 11. Dat zij door het geloof heeft gehandeld. Ze was bekeerd. We hebben dat gelezen. Zij vertelt dat in Jericho en al die steden daaromheen in het land Canaan, dat ze hadden gehoord van wat God gedaan had met dat volk Israël. En ze kregen helemaal de schrik in de benen toen dat volk op hen afkwam. En niet zozeer schrik vanwege dat volk, maar vanwege de Heere. En dat zegt Rahab iedere keer, de Heere met hoofdletters. Yahweh, de trouwe God van jullie. Zij had die geruchten geloofd en ze wist dat ze redding nodig had, want dat de stad verwoest zou worden en dat Canaan ten onder zou gaan. En dat beleidt ze dat ze redding nodig had, we hebben dat gelezen tegenover die verspieders, dan zegt ze heel mooi, de Heere, Yahweh, uw God, is een God boven in de hemel. Oké. Ze zegt erbij, een God beneden op de aarde. Dat is een geweldig getuigenis, namelijk van God die zo hoog is, maar ook op de aarde echt handelt. Hij is, zegt de Bijbel dan, de levende God. Dus zij was tot geloof gekomen, ze is opgenomen, vertelt Joshua later ook in zijn boek, in het boek Joshua, ze is opgenomen in het volk Israël en ze is dus getrouwd met Salomon. Maar je kunt nog een vraag stellen, was dat huwelijk eigenlijk wel goed? Want was deze dame wel betrouwbaar? Want ze kon liegen dat het kraakte. Hè, we hebben dat gelezen, ze loog tegen de politie van Jericho dat die verspieders al lang weg waren, terwijl ze boven op het dak lagen. Hoe moet je daar nou over oordelen? En daar is natuurlijk een geweldige discussie over geweest in de kerk. En sommige christenen zeggen, ja ook, ja, dat is fout. Ze had niet mogen liegen. Dat zegt de Heer heel duidelijk, je mag niet liegen. En ja, zeggen wij dan, wat had ze dan moeten zeggen? Had ze die mannen moeten verraden? Had ze de mannen van Gods volk, die verspieders, moeten verraden? Nee, zei een kerkvader vroeger, namelijk Augustinus, had hen niet moeten verraden, maar ze had ook niet mogen liegen. Ze had moeten zeggen, ik weet waar ze zijn, maar ik vrees God, ik verraad hen niet. Wat vind je daar nou van? Nou, je kunt er in ieder geval respect voor hebben dat iemand zo de waarheid wil spreken. Juist waarin, in een wereld waarin zo gemakkelijk gelogen wordt, moet je er respect voor opbrengen dat iemand zo voor de waarheid kiest. Je moet niet liegen. Liegen is werk van de Satan. Het is iets om respect voor te hebben, maar toch gaat het fout. Want als Rahab dat zou zeggen, dan zou ze, bij wijze van spreken, zo lang gemarteld zijn dat ze het wel zou zeggen. Want je kiest dan op zo'n manier voor de waarheid dat de naaste in levensgevaar komt. Dat is het punt. En dan kun je zeggen dat hier het negende gebod ook aan de orde is. Het gaat in dit gebod om de naaste. Om de waarheid, maar ook om de naaste. Als de Heer zegt, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, is dat de eerste keer dat in de 10 geboden het woord naaste voorkomt. Het gaat om het behoud van de ander. Rahab loog inderdaad tegen de politie van Jericho. Ze zette hen op het verkeerde spoor. Ze stuurde die politie richting de Jordaan. En ondertussen liet ze de spionnen via een andere weg weggaan. Maar, en dat, dat zie je dan als je Bijbel met Bijbel vergelijkt. Jacobus, dus de Bijbel zelf, de Heilige Geest, zegt dat dat een goede daad was. Het was een werk van het geloof. En we in Jacobus 2 gelezen. Uit haar geloof kwam dit werk. En daar bleek uit dat haar geloof een levend geloof was. Zij heeft op die manier de bedoeling van Gods negende gebod gedaan. Kortom, deze mevrouw is tot geloof gekomen. Zij deed wat God wilde. Ze had een goed werk verricht door het voor de verspieders van God op te nemen. En ze krijgt een plek in Gods volk. De Bijbel vertelt dat ze eerst met haar familie nog een poosje buiten Israël bleef, maar later wordt ze dan opgenomen in het volk van God. En dan krijgt ze een man. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Nou, we weten niet zoveel van hem. Van haar echtgenoot Salomon. Maar het is, als je erover nadenkt, al heel bijzonder dat hij haar heeft opgevangen. Dat hij haar heeft getrouwd, die vrouw uit een ander volk. Die Canaanitische, die prostituee uit Jericho. Je zou kunnen zeggen, hij is voor haar gaan zorgen. En daarin laat je iets zien van de echte liefde. De liefde die juist hun zoon, hun nakomeling, Jezus, heeft laten zien. Want via dit echtpaar, Matthäus 1, weet u nog, is de Heer Jezus gekomen. Zij zijn de voorouders, Rahab en Salmon. En door haar op te vangen, heeft Salmon het beeld van zijn grote zoon, Jezus, al laten zien. De liefde kleurt haar mooi, ook al was ze een hoer. En de liefde van deze man, die neemt haar ten huwelijk, neemt zorg voor haar op zich, zodat ze niet meer via haar hotel, via mannen geld hoeft te verdienen. En dat is nou typisch de stijl van de Heer Jezus Christus, die voor ons gekomen is. Voor ons die helemaal niet zo fraai zijn, helemaal niet zo mooi zijn, die zondig zijn en lelijk zijn, maar Christus die is gekomen om wat lelijk is te redden, wat verloren is, een plek te geven in Gods Rijk. En zo is dit echtpaar. In de Bijbel, in de voorgeschiedenis van onze Heere Jezus Christus. Hun huwelijk staat in het kader van de komst van Jezus. En dat is in onze tijd dat het huwelijk is bedoeld als een plek waar je samen bezig bent in het kader van de komst van Gods Koninkrijk. Daar leert de Heer Jezus ons om bidden. Uw Rijk komen. En waar bidden we dan voor? Dat Gods kerk bewaard wordt. Dat Gods kerk uitgebreid wordt. En dat je ook samen, als man en vrouw, je daarvoor openstelt en je daarvoor inzet. Uw Koninkrijk komen. Dat betekent niet alleen dat, zegt de catechismus in die mooie uitleg, dat in de kerk naar God geluisterd wordt, maar in heel de wereld. En geven God dat ons huwelijk zo ook in de maatschappij een plek heeft. Dat we open deuren en open ramen hebben naar deze maatschappij. En mensen laten zien hoe goed het huwelijk is waar Jezus is. Dat is het woord van God. Daarom zeggen we amen.
U hoorde de 8e aflevering van de podcastserie Bijbelse Personen. Hierin stond het huwelijk centraal tussen Salmon en Rahab. In de volgende aflevering hoopt Ger de Koning met ons stil te staan bij het Bijbelse huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Voor nu, dank voor het luisteren.